Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 25 het eerste en derde vers. Ik hef mijn ziel, o God der Goden, tot u op. En Heere, maak mij uw wegen. Het derde vers, denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Het eerste en derde vers van Psalm 25.
Thank you.
Doe de gemeente belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, instemmend in haar hart met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Stellen we ons gemeente in het gebed voor het aangezicht des Heren. Getrouwe en eeuwige God, voor uw heilig aangezicht mogen wij aan de avond van deze dag komen, waar gij de gemeente te samen brengt, ja ons verenigt in de dienst des woords en der gebeden. Het past ons allereerst uw naam te erkennen en dank te zeggen voor het vele goede dat gij ons geschonken hebt in allerlei opzicht, en dat wij weer elkanders aangezicht hier mogen ontmoeten in aan deze plaats in het midden der gemeente in uw huis. Heere, gij hebt ons willen sparen en dragen en geeft ons de gelegenheid om samen te komen in uw woord, om uw woord te horen en het uit te dragen. Wat onderscheidt ons van anderen die van deze voorrechten verstoken zijn, die aan het ziekbed zijn gebonden of in andere wegen geleid werden? Want wij zijn stof en as, en elk ogenblik worden we daarbij bepaald. Zo ook in deze dagen, als de bode des doods door de gemeente ging, en als we hier met de familie die aan het open graf gestaan heeft verenigd zijn. Heere, daar wordt deze familie Heuvelman, maar die niet alleen, ook wij allen, wij worden erbij bepaald hoe uw woord waar is, dat het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En nu roept gij ons nog toe in dit heden der genade, wend u naar mij toe en wordt behouden, en zoekt uw schepper in de dagen van uw jeugd, eer dat de boze dagen komen. O, wij bidden u dat ze allen deze roepstem mogen verstaan van jong tot ouder, om tot u de levende God de toevlucht te nemen, om te bedenken wat tot hun eeuwige vrede dient. Wil gij genadig de kinderen deze dingen inscherpen, opdat ze uw woord mogen zoeken en in dat woord de weg en de waarheid des levens mogen ontmoeten en leren kennen. Want gij zegt, onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. En zo geeft gij ons leven ons nog, ja, dat is ook uw bedoeling, dat wij het gebruiken om uw woord te onderzoeken en uit uw woord onderwezen te worden tot zaligheid. Wij hebben een ziel voor de eeuwigheid en straks zullen we geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, om geoordeeld te worden naar onze werken en naar ons leven. En indien daar het woord dat neerwerpt en opricht door de genade van Christus niet beslag heeft gekregen, zo staan we toch schuldig en veroordeeld en zullen we op 1000 vragen niet één hebben te antwoorden. Laat vanuit deze weg van rouw en droefheid dit tot allen komen, allen die er door de familieband nauw bij betrokken zijn, maar ook allen zoals we als gemeente geschaard zijn in dit avontuur onder uw woord. Dan dragen we ook de familie de mik op, die ook in de weg van rouw geleid is geworden, waar een vrouw en moeder gestorven is, elders in de vreemde verpleegd en verzorgd. En nu is ook deze levensdraad doorgeknipt. O Heere, daar zijn van die verborgenheden die we voor u moeten laten, omdat gij God zijt en soeverein in al uw doen en in al uw majesteit en in al uw wegen. Och, wij bidden u, wil gij dan maar zijn en met de nabestaanden, de man, de kinderen, hier wil gij ze nog in deze dagen in het bijzonder toespreken, opdat zij verstaan mogen wat gij in deze tot hen te zeggen had, en wil hen sterken. Heere, wij bidden u, wil gij genadig vanavond in ons midden vertoeven. Ga van rij tot rij en van hart tot hart. Laat uw woord niet ledig wederkeren, maar doen wat u behaagt. Voorspoedig zijn in datgene waartoe gij het zendt. Dan kan het wel zijn dat wij veroordeeld de kerk uitgaan. Als het dan moet het zo. Opdat de verslagen zondaar tot zijn God om genade bidt. Moge het ook zijn dat de verslagenen worden opgericht en vertroost. En dat uw kinderen worden gezegend en gesterkt, teruggeroepen tot uw waarheid. Of ook voortgeleid op uw weg naar Sion, al naar dat gij weet dat een ieder nodig heeft. Zo dragen we alle noden op aan uw troon, ook de noden van uw dienaar, die nu weer in het midden van eigen gemeente het woord mag bedienen. Och, wil hem terzijde staan, leg uw woord in zijn mond. Geef dat hij niet zijn woord, maar uw woord mag verkondigen. En dat we zo alle tezamen beneden en op de galerij verstaan in welke hoge en heilige tegenwoordigheid we verkeren. In de tegenwoordigheid van u, de levende God. En van uw lieve Zoon Jezus Christus, die het hoofd der kerk is. En die zelf de dienaren stelt om zijn woord te laten uitdragen. Want het is niet een mensenwoord, maar het is uw woord. En daarom zal het zo ook gehoord worden als het woord van den eeuwige koning der koningen. En zullen we van elk woord ook eenmaal rekenschap hebben af te leggen. O Heere, schenk ons uw genade, de voorlichting en leiding van uw heilige geest. Treed niet in het gericht met ons, want wie zou dan voor uw aangezicht bestaan? Maar mogen we pleiten op uw trouwen, op uw verbond en op uw getuigenissen. Wil daarom nog met ons zijn en blijven en ons nog een zegen schenken. Alleen om hem die ter helle nedervoer, die alles op zich nam om een volkomen werk te doen tot verlossing van een volk gebonden in banden van duisternis en hel, van dood en verderf. Hij heeft alles gedaan om al zo'n volk uit de diepte op te voeren tot de gemeenschap met u, de levende God. opdat gij verheerlijkt zou worden in al uw deugden en uw volk gezegend en behouden en bewaard tot eeuwige heerlijkheid. O Heere, nu legt gij een band tussen de mens en u in het gebed. O, schenk ons, als wij vanavond over deze tere zaak hebben te handelen, onderwijs uit uw woord en door uw geest, opdat wij ook de gemeente dit leven des gebeds mogen voorleggen en daarin onderwijzen, en mogen dan een ieder zich afvragen hoe hij daarin bezig is voor zichzelf, voor tijd en eeuwigheid. Want nu kan het nog, nu is het nog de tijd dat u aangeroepen zal worden uit de diepte uit deze wereld. Dat er nu nog geroepen wordt, o God, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Bekeer mij, ik heb geen voorwaarden, ik weet niet hoe het moet. Maar bekeer mij, zo gij al uw kinderen bekeert. En wil ons, om Christus, uw lieve zoons, wil genadig zijn, vergevende onze zonden, om zijn dierbaar bloed. O Heere, wil gij zo dit gebed werken en verlevendigen en brengen tot de doorbraak van die kennis van u en uw lieve zoon, opdat in de kennis des Heren alle zaligheid voor de ziel worden ontsloten. Gedenk ze zo naar uw eeuwig welbehagen, dat gij hebt tot al uw volk. En vervul ons met uw zegen in het spreken en in het horen beide. Gedenk de zieken, zegen ze op hun ziekbed, zegen ze in hun verzorging en in hun moeilijkheden en noden. En allen die niet konden opgaan, wees ze nabij. Wil gij, Heer, ook zijn met hen die door de kerktelefoon met ons verbonden zijn. Zo bidden wij u dit alles. Hoor en verhoor nog ons naar de rijkdom uw ontferming. En hier, tenslotte komen we tot u met onze kategezant Rijn van Meijeren. Heere, wil gij hem genadig nabij zijn, daar op het ziekbed, waar hij zichzelf niet eens van bewust is, verzorgd en verpleegd in het ziekenhuis. Och, wij bidden u, wil dit jonge leven sparen, wil het teruggeven aan zijn ouders en zijn verloofde en zijn broers. Heere, wil gij genadig nabij zijn en sterken de huisgenoten, het ganse gezin. Wil gij genadig hen bemoedigen en geven dat het niet te veel aangrijpt. Wil zijn zo met vader, met moeder, met de kinderen. En wees in het bijzonder een genadig God, u ontfermend over deze jongen. Hoor ons genadig om Christus wil. Amen. Wij lezen Gods woord, gemeente, allereerst in de 20e psalm. Wij slaan op het boek der psalmen, psalm 20. Een psalm van David voor de opperzangmeester. De Heere verhoren u in de dag der benauwdheid. De naam van de God Jacob zette u in een hoog vertrek. Hij zendde u hulp uit het heiligdom en ondersteunde u uit Sion. Hij gedenke al uw spijsofferen en make uw brandoffer tot as. Hij geeft u naar uw hart en vervullen al uw raad. Wij zullen juichen over uw heil en de vaandels opsteken in de naam onze Gods. De Heere vervullen al uw begeerten. Als nu weet ik dat de Heere zijn gezalfde behoudt. Hij zal hem verhoren uit de hemel zijner heiligheid. Het heil zijner rechterhand zal zijn met mogendheden. Deze vermelden van wagens en die van paarden, maar wij zullen vermelden van de naam des Heeren onze Gods. Zij hebben zich gekromd en zijn gevallen, maar wij zijn gerezen en staande gebleven. O Heere, behoud, die koning verhoore ons ten dagen van ons roepen. Dit is de eerste schriftlezing. De tweede vindt u in de brief van de apostel Jacobus, het vierde hoofdstuk, de eerste zes versen. Jacobus 4, vers 1 tot en met 6. Van waar komen krijgen en vechterijen onder u? Komen ze niet hiervan, namelijk uit uw wellusten die in uw leden strijd voeren? Gij begeert en hebt niet. Gij benijdt en ijvert naar dingen en kunt ze niet verkrijgen. Gij vecht en voert krijg, doch gij hebt niet, omdat gij niet bidt. Gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt. Overspelers en overspeleressen, weet gij niet dat de vriendschap der wereld de vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt de vijand van God gesteld. Of meent gij dat de schrift te vergeef zegt, de geest die in ons woont, heeft die lust tot nijdigheid? Ja, hij geeft meerdere genade. Daarom zegt de schrift, God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Hier eindigt de schriftlezing. Lezen wij nu onze catechismus. Zondag 45, vraag en antwoord 117. Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 117. Daar gaat het over het gebed. Wat behoort tot zulke gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Ten eerste dat wij alleen den enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heere Christus wil zeker wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Tot zover. Wij zullen in het bijzonder dat eerste gedeelte overdenken, ten eerste dat wij alleen den enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Verder zullen we wel niet komen. Uw gaven worden nu ingezameld, gemeente, voor de dienst der barmhartigheid en tot instandhouding van de kerkendienst, terwijl een bijzondere gave van u gevraagd wordt voor de schulddelging van de kerk, welke collecte we weer zeer bijzonder u aanbevelen. De Heere zegene u en uw gaven. Zingen wij nu van Psalm 21 en daarvan de verzen 2, 3 en 7. De beginregels luiden: wat hij u smeekt uit harte grond, gij die hem gunstig hebt gered, en de koning rust op uw trouw. Zijn de beginregels van het 2e, 3e en 7e vers van Psalm 21. Gemeente, wij mogen alle wel bijzonder beseffen dat deze vraag niet voor niets gesteld is, wat behoort tot zulke gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt. Is er een zaak die aangevochten wordt, dan is het zeker in onze dag wel het gebed. Men weet met het gebed geen raad meer. Dat is niet te verwonderen, want wanneer men het woord gesloten laat en zijn eigen voorstellingen en gevoelens laat heerschappij voeren, dan kan er voor het gebedsleven geen plaats meer overblijven. En dan weten we hoe de mens er op het ogenblik op uit is om God dood te verklaren en uit zijn leven te verbannen. Dat brengt echter niets anders met zich mee dan dat de mens op een gegeven ogenblik de hoogte die hij beklommen heeft moet verlaten en in de afgronden der wanhoop wegzinkt. Dat zien we dagelijks gebeuren. Maar ook kunnen we de kring wat nauwer trekken en blijven bij ons als christenen die opgevoed zijn bij het woord van God. En als dan de vraag tot ons komt, wat heeft nu het gebed in ons leven voor ons te betekenen, dan zal ook menig een op deze vraag het antwoord schuldig moeten blijven. Het kan zijn dat wij vormelijk nog geheel en al ons voegen in de christelijke levensstijl, waar ook het gebed zijn plaats heeft. Maar als het erom gaat of dat gebed ook werkelijk de levensadem van ons bestaan is, och, wat kan het dan bij menigeen die toch de naam van christen draagt, ja, die zelfs kerkelijk trouw meeleeft, droevig gesteld zijn. En daarom hebben we wel nodig dat wij onderwezen worden vanuit het woord aangaande het gebed. En hoe nodig het is dat wij onze kinderen ook deze dingen leren en voorhouden. Welke grote plaats het gebed dient in te nemen in het leven van de christen. En hoe wij ook daarin dus al onszelf toch hebben te oefenen, hoe we dan ook staan persoonlijk tegenover de levende God. Daarom is het ook zo'n groot voorrecht, kinderen, dat wij van huis uit leerden bidden. Maar nu vanavond komt de vraag tot u, tot mij, tot ons allen, of wij ook dat gebed in waarheid beoefenen. En dan mag u vragen, maar welk gebed is dan God aangenaam? En hoe zullen wij ervaren en weten dat hij ons hoort en dat hij het gebed verhoort? Wel nu, die vraag wordt hier dus gesteld in onze catechismus. We gaan dus luisteren naar wat de leermeester op deze vraag antwoordt. Maar dan zullen we het met elkander wel eens zijn, dat als deze vraag dan zo belangrijk is, wat behoort tot zo'n gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt, als dat zo belangrijk is, deze vraag te stellen, dat dat er wel bewijst dat wij er niet veel van weten. Anders behoefde die vraag niet gesteld te worden. Allereerst wordt dus hier onze hoogmoed, die in ons allerhart zit, neergeworpen. Allereerst wordt ons hier wel voorgehouden dat we ons wel eens over Gods woord mogen buigen en mogen vragen om te weten welk gebed God aangenaam is. Want is ons bidden niet vaak het bezoek van een winkel? We gaan naar de winkel omdat we iets nodig hebben. Hebben we niets nodig, dan laten we de winkel ook voor wat ze is. Is zo menig leven niet ten opzichte van de levende God? Zit iemand in nood, dan roept hij hem aan. Dan doet hij een bestelling bij hem. En men staat verwonderd als dan God niet direct antwoordt naar dat men dat zou willen. U merkt wel hoe dan eigenlijk God met eerbied gesproken voor ons karretje gespannen wordt. Hoe wij God tot onze gedienstigen willen maken. En een goede service van hem verwacht. Wat een hoogmoed. Wat een eigen gerechtigheid. Ons gebed zal God aangenaam moeten zijn. Want hij zit op de troon en wij zijn mensen. Onze plaats is in het stof. De levende God is niets aan ons verplicht. Zwijg voor hem, gij ganse aarde. Wie zal iets tegen zijn majesteit hebben in te brengen? Aangenaam zal God het gebed daarom alleen zijn. Als wij beginnen met hem te eren als onze schepper. En verder, als het bij ons niet om het bestelde gaat. Maar als het om de gever zelf gaat, om hem zijn eer te geven, als het ons om God gaat. En anders, dan komt het woord terstond tegen ons in. Als gij lieden uw handen uitbreidt, we kunnen ook zeggen uw handen vouwt, verberg ik mijn oog voor u, zegt de Heer. Want uw handen zijn vol bloed. Dit volk genaakt mij met de mond. En eert mij met de lippen. Maar hun hart is verre van mij. Zie daarom. Hebben we al direct een reden. Waarom menig gebed niet aankomt. En niet beantwoord wordt. Zoals men dat dan graag zou willen. Gij bidt, hebben we daar straks gelezen. Maar gij ontvangt niet omdat gij kwalijk bidt. Omdat gij het in uw wellusten zou doorbrengen. Uw eigen leventje ermee leven. Niet vragen naar God en zijn eer. En dat zegt een nu Jacobus niet. Opdat we nu maar berusten zouden. Opdat we nu zouden ophouden te bidden. Maar opdat wij ons veroordelen zouden. Voor Gods aangezicht. Zouden beseffen. Wat een belediging het is. Als we God als onze winkelier gebruiken. Zo worden wij opgeroepen tot bekering. En om ons te vernederen. Onder de krachtige hand Gods. Als deze vraag nu zo gesteld wordt. Wat behoort tot zo'n gebed. Dat God aangenaam is. Dan moet ons dat dus wel brengen bij onze volkomen onwetendheid. Dat is wel het eerste. Dat wij met de discipelen. Eigenlijk komen tot de vraag. Heere, leer ons bidden. Het is blijkbaar een zaak die geleerd moet worden, niet alleen voor het eerst, maar ook in voortgang. Die discipelen, die wisten wel van gebed. En toch vragen ze, Heere, leer ons bidden. Juist dat was het gebed dat voorop lag, dat voor in hun mond lag. Daaruit blijkt dus wel allereerst hoe nodig het is dat wij onze onwetendheid en onze hulpbehoevendheid voor God hebben te belijden, om van Hem onderwezen te worden. Wel een zaak die wij ter harte hebben te nemen, wat is nodig de kerkgang om ook hierin Gods woord te leren verstaan. Het gaat dus er allereerst om dat wij niet met onszelf op de been zijn, maar dat het ons om God gaat. Maar als we daarvan enig besef hebben dat God onze schepper is, die wij hebben aan te roepen, dan, gemeente, komt terstond ook het tweede, want het woord brengt ons daar terstond bij dat wij tot God niet naderen kunnen en dat dus Christus de enige weg, de waarheid en het leven is. Dat wij dus nooit buiten Christus om God aangenaam kunnen zijn, ook niet met ons gebed. Alleen zijn gebed was waarlijk God aangenaam. Waar hij ziel en lichaam in de handen van zijn vader stelde en de wil des vaders zondeloos volbracht. Waar hij het dan alleen is, die in zijn gebed ook God aangenaam is, daar kan alleen maar dan in ons hart zinken, mijn gebed is God aangenaam, als wij in het gebed van Jezus Christus leren ingaan. Als wij leren bidden, wat in de 20e psalm gebeden wordt. Misschien herinnert u het nog, dat wonderen, de Heere verhoren u. Dat is een gebed tot de koning. De Heere verhoren u in de dag der benauwdheid. Maar dat is die koning in de 20e psalm, tot wie het geroepen wordt, de Heere verhoren u, is de Messiaanse koning, is dus een beeld, een schaduw van de Christus. De Heere verhoren u, o koning Christus, ten dagen der benauwdheid. Want immers de benauwdheid van zijn kerk is zijn benauwdheid. En waar hij nu altijd gehoord wordt, daar zal een ieder die nu in die voorbeden, in dat gebed van Christus leert ingaan, ook mogen verstaan, smaken, ervaren, dat gebed, dat stamelend en gebroken en gebrekkig uit ons hart en uit onze mond voortkomt, Gode aangenaam is. Alleen in die ene voorbiddende hoge priester. Alleen achter hem verscholen. Achter hem de grote bidder. Achter hem die het altaar is der verzoening. Achter hem die in Gethsemane geworsteld en gekropen heeft. En die daar een worm werd en riep: niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zo alleen kan het gebed dat God aangenaam is, geleerd worden aan de voeten van Jezus. Daar alleen, Heere, leer ons bidden. Dit dan als korte samenvatting vooraf. En nu willen we wat verder aan de hand van die regels van het antwoord u bepalen bij dat gebed dat God aangenaam is. Het eerste waarop hier gewezen wordt is dus dat het om de enige ware God gaat.
die zal alleen aangeroepen worden. Niet de heiligen, niet Maria. Ik ga daar nu niet in de brede op in. Ik wijs alleen maar op het woord dat Johannes op Patmos ontving, toen hij daar neerviel voor de engel en hoorde, zie dat hij dat niet doet. Ik ben uw mededienstknecht en van uw broederen die getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. En de Heere Jezus heeft zelf de Samaritaanse aangesproken met de woorden: God is geest en wie hem aanbidden zullen hem aanbidden in geest en waarheid. De Heere God is een naijverig God. Hij zal niet toelaten dat er ook maar enig schepsel in zijn plaats wordt aangeroepen. Daarom was het ook de grofste zonde om de afgoden aan te roepen. We lezen daarvan telkens in het Oude Testament. Hoe Israël vermaand is om de afgoden der heidenen te laten voor wat ze zijn, dat is ijdelheid. De heidenen hebben geen goden, hun lieder afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden. Ze hebben ogen maar zien niet en ze hebben oren maar horen niet. Maar meen u niet dat dat alleen voor het oude Israël gold? Wij zullen onszelf hebben te onderzoeken, geliefden. En we mogen doorgelicht worden, omdat we toch beseffen hoe ook bij ons de afgoden hoog opgericht kunnen staan. De wereld weet niet van de ware God. Maar och, laat ons het niet ver van ons zoeken. Want wat een afgoden van zilver en van goud en van kracht en van handigheid en van invloed en van bepaalde gaven die we hebben, die we toch eenvoudig verafgoden. Wat een afgoden kunnen er al niet zijn in het leven. Daarom heeft het ook ons wat te zeggen als hier zo met nadruk geschreven staat dat alleen de enige ware God aangeroepen zal worden. Wij kunnen in verband met dat wat wij nu gezegd hebben, dat alleen God mag aangeroepen worden, nog even de vraag stellen: mogen we tot de Heere Jezus bidden? Die vraag is wel eens gesteld. Mogen we tot de Heere Jezus bidden? Als we het zo zeggen, dan kunnen we enerzijds zeggen, jawel, natuurlijk wel. We lezen bijvoorbeeld van Stefanus dat hij gestenigd werd en dat hij aanriep en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En ook het gebed van Paulus om van die doren verlost te worden was een gebed tot de Heere Christus. En we lezen ook in Openbaring dat de gezaligden het lam aanbidden. Maar toch moeten we dan wel even erop wijzen, want daarom is deze vraag gesteld wel eens, en gaan we dan eventjes ook nu op in, dan moeten we toch wel even op wijzen dat we dan niet moeten denken zonder meer aan de mens, Jezus van Nazareth. Dat wij dus de mens Jezus op zichzelf zouden aanroepen, dat kan natuurlijk niet, dat mag ook niet. Kan ook niet gescheiden worden, want Christus is één als God mens. God en mens in eenheid van zijn natuur. In eenheid van zijn persoon. Twee naturen in de ene persoon. Als wij Jezus in zijn menselijke natuur zo eenzijdig naar voren zouden halen, dan krijg je die weke Jezus aanbidding die we nog wel eens ontmoeten van de lieve Heere. Iets wekelijks, zoals wij bij de methodisten en ethische mensen van de lichtere zijde, zal ik nou maar zeggen, wel kunnen ontmoeten. Dat lichter en zwaarder, dat vind ik altijd
vreemde woorden, want ik heb van de week nog gezegd tegen iemand die zei dat ze liever wat lichtere preken hoorde. Ik meen dat ik kan zeggen tegen u dat u de lichte preek juist verwerpt. Want de lichtste preek is die prediking die louter genade verkondigt voor een verloren zondaar die wij werkelijk zijn. Maar dat ging er niet erg in. Maar goed, zo is het dan, geliefden, dat Jezus wekelijk een beetje vereerd wordt en aangebeden en aangeroepen, maar dan is er de pit eigenlijk uit en de afstand tot de levende God wordt niet beseft en ingeleefd. Die oneindige majesteit Gods, waarin de mens buigt onder zijn heerlijkheid. Terwijl dan toch diezelfde God zo laag neerbuigt dat hij die mens juist opzoekt en de vrijheid geeft om die God aan te roepen. Ziet, en zo de Zoon aan te roepen, de vleesgeworden Zoon, Jezus Christus. Dus als Gods Zoon, die in het vlees op aarde gekomen is, jazeker, dan zal ook de Zoon mogen worden aangeroepen in nood en kommer. Tegelijk hiermee verbonden is dan ook het besef dat niet Jezus de zonde vergeeft, maar dat God de zonde vergeeft. Jezus is gekomen om het borgwerk te vervullen, het middelaarswerk der verzoening. En op grond van dat middelaarswerk van de lieve Zoon Gods vergeeft God de zonde. Zo liggen de zaken. Zo heeft God zich geopenbaard. En daarom, als het per slot van rekening gaat om vergeving der zonde, o God, wees mij zondaar genadig, dan roept de zondaar uit het stof tot een hoge en heilige God, opdat om Christus wil de zonden mochten vergeven worden. Maar natuurlijk is er voor het kind Gods een aanroepen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Juist omdat Hij de vlees gewordene is, uw beeld gelijk. O Geest, zend mij, zend u het troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Zo dan zeggen we deze dingen even, opdat we ook in deze recht leren bidden. Recht leren onderscheiden. Ik zal Jezus om genade bidden. Nee, ik zal mijn rechter om genade bidden. Dat is de eeuwige God van wie wij zijn afgevallen. En tot wie wij alleen kunnen worden wedergebracht. Door Christus. Door zijn zoenwerk. Om zo aangenomen te zijn als kind. In die Christus. En te mogen aanroepen. Jezus als oudste broeder. En God als zijn vader, als genadige vader. Om Christus wil. Het is ook nodig dat we deze dingen ook mogen verstaan. Opdat we de dwalingen die soms zo heimelijk insluipen, recht onderkennen. Welke God zal nu worden aangeroepen? Dan zegt onze catechismus, die enige ware God die zich in zijn woord heeft geopenbaard. De God van de Bijbel dus. Wij moeten dus de Bijbel hanteren, zullen we weten welke God we hebben aan te roepen. Niet de God van onze gedachten. De Atheners hadden in Paulus dagen een altaar dat zij opgericht hadden voor de onbekende God. Maar dat was geen bidden. Nee, God heeft zich openbaard in zijn woord. En omdat dat woord steeds meer dichtgelaten wordt, is het ook niet wonderlijk dat steeds vreemder dingen worden gezegd, ook ten aanzien van het gebed,
want men kent het woord niet meer. Die God die zich in het woord heeft geopenbaard, welke God is dat? Dat is die God van volmaakte en eeuwige majesteit. Een ijverig God en een wreker is de Heere, een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere jegens zijn wederpartijders en hij behoudt de toren van zijn vijanden. De Heere is langmoedig, doch van grote kracht. En hij houdt de schuldige geenszins onschuldig. En dan ook, de Heere is goed en hij is de sterkte in de dag der benauwdheid. En hij kent hem die op hem betrouwen. Je ziet, die God die in zijn woord spreekt, die in zijn woord zich bekend maakt, is die God die neerwerpt, maar die dan ook de vernederde opricht. Veel meer troost als ooit iemand van liefde in deze wereld kan spreken of denken. Want dat opnemen van God is zo machtig en zo aangrijpend, dat de kerk tot in alle eeuwigheid niet uitgezongen wordt, komt over dat wonder van genade dat haar bewezen is. Dat zij in heerlijkheid de eeuwigheid vullen zal met het lied der verlossing. Die God van de Bijbelgemeente is die God die geen rekenschap geeft van zijn daden. Voor wiens aangezicht we in al de weg zullen moeten leren zwijgen. Dat kan een machtige worsteling zijn. Als het liefste wat je hebt van je vlees wordt gescheurd. En er een wond in je hart ontstaat, die nooit meer helen kan, die altijd een pijnlijk litteken nalaat. Dan toch God, God te laten, zal een bijl zich beroemen tegen die, die daarmee houdt. Zal een zaag pochen tegen die, die ze trekt. Hij doodt, hij maakt levend. Hij werpt ter helle, hij richt op. En niemand zegt, wat doet hij? Hij stelt tevreden, maar werpt ook het zwaard naar zijn welbehagen. En schudt de volkeren tezamen in de maat en werpt ze daarheen. Zo openbaart zich de eeuwige God in zijn woord. En zo laat hij licht opgaan over alles wat er geschiet in de wereld. En hij wil dat we bij dat licht ook de ruimtevaart en alle dingen zullen erkennen of zullen waarderen. Zo wordt ons het woord duidelijk. Zo gaat het woord spreken van God als onze schepper die ons geschapen heeft. Maar van wie wij ook zijn afgevallen en met wie wij alleen verzoend kunnen worden in Christus Jezus. Zie daar, geliefden, wat ons het woord vertelt van de levende God. Van de enige middelaar Gods en der mensen. Daarom is het zo nodig dat wij naar Gods woord luisteren. Die God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. En ziet wanneer die God in zijn Christus en nu ons een bekende God wordt, die ons opneemt in onze nood en in onze verlorenheid. O, dan is het het aanroepen van de levende God in Christus als een liefhebbend vader. Die God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, die in Christus zijn hart heeft opengelegd. Dan krijg ik uit het woord te zien en te horen dat er een God in de hemel is, die mij kent, die mij bemint, die mij draagt en verdraagt in al mijn zonden en gebreken. Maar dan versta ik het, dat ik alleen om dat lam dat in huis is, God aangenaam ben. En dat mijn gebed daarom ook alleen voor God kan komen om dat lam. Daarom is het zo nodig dat wij beseffen dat het om dat lam gaat. Buiten het lam blijft eigenlijk toch schrik van rondom. Het kan wel zijn dat u in uw nood aanroept en dat de Heere helpt. Want waarom zou hij niet horen het geroep dat uit het stof opklimt? Als hij in Christus bewogen is over een mens, ook al kent die mens die Christus niet, zo is God vrijmachtig om nochtans algemeen zegenend te helpen, te ondersteunen, uit te redden. Het is niet tot zaligheid, maar in deze tijd brengt het hulp en uitredding. Maar nochtans, indien wij beseffen dat wij God nooit kunnen aangenaam zijn buiten Christus, gaat dat ene juist in ons hart leven. Ik moet het lam in huis hebben. En daarom, gemeente, is het zo nodig dat als wij nu gezegd hebben, nietwaar, dat wij alleen God aangenaam kunnen zijn in ons gebed, als wij Gods woord verstaan in deze, dan is het nodig dat wat nu op het blad staat, wat hier in de Bijbel staat, dat in het hart geworpen wordt door de dierbare geest des Heer. En dat van het blad het komt in het hart. Dan gaan we onderscheiden. Dan gaan we beseffen dat het ook voor het gebed niet hetzelfde is. Of wij onbekeerd bidden of na onze bekering. En wat dat betekent wil ik u duidelijk maken. De vraag is dus eerst, hoe zal nu gebeden worden voor onze bekering? Wie zich door het woord van God laat onderwijzen, die zal bemerken, bij allerlei misverstanden die er verder kunnen zijn, dat hij tot God bekeerd moet worden. Dat zijn zonden vergeven moeten worden. Dat hij afgewassen moet worden door het bloed en de geest van Christus. Dan zal toch ook het gebed met deze dingen bezig zijn. En zo voor God gebracht worden. Daar wordt een godskennis bijgebracht, waarin we toch gevoelen, wij hebben tegen God onze schepper overtreden. Het onderwijs is zo nodig. Er is zoveel misverstand ook in deze. Dan denkt men maar dat God onze vader is, de vader van alle mensen, of dat we allemaal gelijke rechten hebben, of dat wij allemaal kunnen bidden tot onze lieve Heere in de hemel, dat hij ons helpt en doorhelpt. Het is eerst nodig dat wij beseffen dat wij bekeerd worden. Die zaken blijven dan droog boven drijven. Die zaken kunnen we niet kwijt. Een godskennis komt er waarin dat naar voren komt. God is onze schepper. Als zodanig moet hij aangeroepen worden, maar wij kunnen voor hem niet bestaan. Nochtans, wij mogen de hand leggen op de getuigenissen die de Heere zelf gegeven heeft in zijn woord. Bijvoorbeeld onze doop. De Heere heeft als het ware zelf die doop gegeven als een pleitgrond. Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. We mogen de Heere aanroepen in tijdelijke noden, want hij wil dat wij ook met alles tot hem komen. Maar in dat alles komt tegelijk een veroordeling. Komt tegelijk een vermaning, een oproep. Bekeert u, want u kunt niet voor God bestaan. Waar dat in het hart levend wordt, daar zal ook het gebed daarvan vervuld zijn. Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Het aanroepen van God zal daarvan doordrongen zijn. En men kan dat niet meer kwijtraken. Men kan dat niet meer, als het ware, elimineren, terzijde schuiven. Zodat men het toch maar bidt als is men een kind van God. Als dat gedaan wordt, zonder de noodzaak van bekering te beseffen, Wordt niet de levende de enige God die zich in zijn woord geopenbaard heeft aangeroepen, maar maken wij onszelf een voorstelling van hem die niet klopt op de werkelijkheid en schuiven we het eeuwige woord weg tot onze eeuwige schade. Dit alles wordt weer anders als we gaan beseffen dat de Heere Jezus Christus de enige weg tot God is. Als we gaan beseffen dat we alleen door hem tot de Vader kunnen komen, dan komt het besef op de voorgrond van kennis van de borg nodig te hebben. Dat we een borg voor onze ziel missen. Er kunnen allerlei uitgangen van ons hart zijn in allerlei omstandigheden, soms met veel liefde gemengd, waarin we uit mogen gaan naar de dienst des Heren, zijn dag, zijn woord, en ook in die sfeer mogen bidden en vragen om zijn zegening. Maar nu wordt het toch anders. Wordt het helderder dan dat wij ooit hebben beseft. En daarom krijgt het gebed daarvan ook een inhoud. Dat we een borg nodig hebben voor onze ziel. Dat stempelt het gebed. Het gebed is steeds weer gevuld van deze worsteling. Van onderhandelingen met Christus. Van een nalopen van hem. Als die grote heelmeester en heiland. Die enige ware God wordt aangeroepen door een smekeling die zichzelf als een vreemdeling ziet. Hij smeekt in de richting van het altaar, van het heiligdom, zoals Salomo gebeden heeft voor zulke. Ja, dat is ook het grote en het wonderlijke, terwijl zo'n ziel worstelt en zichzelf veroordeelt, maar door de onrust en door de leegte uitgedreven wordt naar die schulddelgende borg. En om hem worstelt. En met hem onderhandelt, om zo te zeggen, met de herder van de schaapskooi die de levende deur is. Terwijl het gebed daarmee bezig is, zo worstelt, is er één in de hemel die kent die worstelaar. En die draagt ze voor, hem of haar. Hij is de voorbiddende hogepriester. Daarom is dat worstelen, dat klagen, dat zuchten. Dat stamelen, dat woordeloos zuchten soms, God zo aangenaam. Want hier op aarde kent zo'n ziel hem niet. En toch wordt ze van hem gekend. En daarom wordt dat gebed gehoord en is het Gode aangenaam. Naar het woord. Weer anders wordt dat aanroepen van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, als we hem mogen kennen als een verzoend God en Vader in de Heere Jezus Christus. Zeker, dan gaan we toch begrijpen dat er een kinderlijke omgang geboren wordt in die enige hoge priester, in wie een toegang tot de troon der genade ontvangen werd. Om daar toe te gaan met vertrouwen in een kinderlijke zin. Tot een barmhartige God en genadige Vader en ontfermer. Die in zijn lieve Zoon zijn kinderen draagt, bemint, zegent en vasthoudt. O, we kennen hem als een rechtvaardige rechter. Die nu echter om Christus willen niet meer toornen nog schelden zal. Uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. We werden van een booswicht een aangenomen kind. Onze rechter die wij moesten verlaten in het oordeel des doods wordt onze liefhebbend vader in Christus. En we beluisteren zijn eeuwige liefhebbende klop van zijn hart. Geen onbekende God roepen we aan. Geen God die van verre is. Wel de hoge God. De heilige God. Daarom is het nooit het summum van vertrouwelijkheid. Als we bidden met jij en jou. O zeker, een eenvoudig man kan dat in zijn eenvoud zeggen zonder opzettelijkheid. Maar er zijn mensen die dat opzettelijk gaan doen, omdat zij denken dat dat juist het diep ingeleid zijn verklaart. Nee, geliefden, de diepe inleiding zal juist daarin openbaar worden dat God in de hoogte is en dat de mens hier in het stof is. Daarom zal hij altijd met de diepste eerbied de heilige God aanroepen, ook in het aanspreken. Maar tegelijk is er die tere wonderlijke omgang van een kind met zijn vader, waarin alle dingen voor het aangezicht Gods mogen gelegd worden. Die God doet ons niet meer huiveren als wel eer, maar geeft ons vrede. Ik ben uw trouwe God en uw genadige vader. Ik heb mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Het is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die gezegd heeft: mijn Vader en uw Vader, mijn God en uw God. O in die oudste broeder, onder zijn vleugels, nu daar te mogen komen zonder verschrikken, met al onze zonden, met al onze onreinheid en met al onze bezwaren en moeite en zorg. En brengt zo de geest dan het onderpand van het kindschap in ons hart. Zo mogen we dat kinderleven ook steeds rijker en voller beoefenen. Dat is het aanroepen van God in de rijke en diepe zin van het woord van de enige ware God die zich in zijn woord heeft geopenbaard. En als dan onze onderwijzer nog spreekt over het van harte aanroepen, dan voelen we wel wat daarmee bedoeld wordt. Dat van harte aanroepen, dat is dat we alles, alles, alles laten varen. Dat is telkens weer een strijd. Want wat ik u predik is niet dat het nu altijd zonneschijn is, dat nu het leven blijft zoals het vandaag was, op deze heerlijke nazomerdag. O nee, de wolken kunnen weer samenpakken, de diepte zich ontsluiten. Hou er maar van op, het gaat hoog op en het gaat laag af, door ups en door downs, maar het is wel dit, dat de Heere oefent, opdat wij van harte hem aanroepen. Dat wil zeggen dat we altijd weer daar gebracht worden, dat wij het onze kwijtraken, losraten, dat hij het alleen is, van harte aanroepen. Dat is dat we met Abraham mogen zeggen tegen de koning van Sodom: ik heb mijn hand opgeheven tot de levende God die hemel en aarde bezit, en ik heb niets van u nodig, geen schoenriem. Dat van harte aanroepen, dat correspondeert met het alleen, alleen de ware God, zoals hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, van harte aanroepen. Geen afgod, geen kracht, geen macht, maar alleen het van harte aanroepen om datgene wat hij ons geboden heeft te bidden. Het is zijn wil dat we hem aanroepen, met alles bij hem komen, de kleine en de grote dingen, want het is voor hem alles maar een stof. En niets is voor hem te klein. Het is juist hem behagelijk als we met veel bij hem aankloppen. Want hij wil juist van het huis Israëls erom gebeden worden, naar onze staat, naar onze toestand. Als we smeken om bekering, het is de Heere aangenaam, zo we hem aanroepen. En als wij smeken om te leren bidden, als wij smeken ook voor tijdelijke dingen, dat we hem aanroepen, maar dan komt er wel een verschil. Want wat betreft onze zielenzaligheid, daar zullen we altijd mogen aanroepen, den Heere, zonder voorwaarden, waar het tot zijn eer en tot onze zaligheid is. Maar gaat het om tijdelijke dingen, dan zal het geschieden onder voorwaarden. Omdat wij niet weten of het nu tot ons voordeel of nadeel zou zijn. Wanneer het zo is, dan is op zijn plaats dat we zeggen, indien het in uw raad kan bestaan. Wie echter zou smeken, vergeef mij mijn zonde, indien het in uw raad bestaan kan, die bidt ijdel. Want immers de vergeving der zonde is tot heerlijkheid Gods en tot zaligheid der ziel. Daarom daar geen voorwaarden, maar om tijdelijke dingen waar wij niet kunnen overzien wat nu goed is voor ons, gezien in het licht der eeuwigheid, daar mogen we het voor den Heere neerleggen, indien het in uw raad kan bestaan. En ook dat we uit het gebed van Gethsemane leren bidden, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat gaat door de kruisweg heen, om te rusten in het welbehagen Gods, om den Heere als die vaderlijke God in Christus ook te laten regeren naar zijn welbehagen. Amen. Zingen we gemeente van Psalm 26 en daarvan het 8e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die u ter eer hebt opgericht. 8e vers van Psalm 26. Stellen wij ons voor Gods aangezicht in het gebed. O Heere, heerlijk en heilige God, die in de hoogte woont en wiens naam heilig is, en nochtans tot ons zijt nedergekomen en afgedaald in de Zoon uw liefde, en daarom in uw geest door uw woord ook getuigen wilt in deze wereld van uw opzoekende zondaarsliefde, die uw knechten uitzendt om dat evangelie der zaligheid te verkondigen, die daardoor uw kerk vergadert, zondaren tot bekering brengt en arme zondaren in zichzelf vertroost, bemoedigt en leidt. Wij roepen u aan om u dank te zeggen dat gij ons deze dag geschonken hebt in uw huis en de bediening van uw woord hebt gegeven, dat er ook enige getuigenis mocht zijn van het wereldwijde van uw werk, hoe gij uit alle volkeren uw kerk vergadert. En nu geeft gij ons nog band ter gemeenschap met degenen die daar aan de andere zijde van deze wereld
hun plaats hebben. Ook daar zijt gij die God, die wonderen doet op wonderen horen. Heere, uw naam zij geloofd en gedankt voor het vele goede dat gij ons op deze dag geschonken hebt, ook in bijzonder in dit avonduur, in de prediking, de bediening van uw woord, in het uitleggen, bespreken van het gebed. O heilig, dit onderwijs aan ons aller hart, want we hebben het van ogenblik tot ogenblik nodig, dat wij ook leren onderscheiden en leren bidden naar onze eigen omstandigheden, naar onze eigen staat en toestand. Wil zo met ons zijn, Heere, naar de rijkdom uw ontferming en verzoenen onze zonden. Wil ons nabij blijven in deze avond en nacht, ons verkwikken en sterken voor het werk dat aan de dag van morgen weer wacht. Wil gij ons zegenen in de arbeid, in het ambt en alle ambtsbroeders ook daarin betrekken en in uw woord bevestigen. Overal waar gearbeid wordt in kerk en school en het zaad van het evangelie uitgestrooid wordt, wil gij zegenen deze arbeid en ertoe sterken. Heere, wij bidden u voor de arbeid der zending. Wij bidden u voor overheid en vorstenhuis. Wij bidden u voor allen die hebben te regeren. Wij bidden u voor om wijsheid en om de leiding van uw geest, opdat de rechte mannen op de rechte plaats mogen zijn en alzo mogen zoeken te regeren naar uw woord. Hoor ons genadig, Heere, in de vergeving onze zonden, naar de rijkdom uw ontferming, om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij gemeente van Psalm 119, vers 85. O Heer, slaat toch op mijn geschrei uw oog. Wil naar uw woord mijn geest verstandig maken. Zie gunstig op mij neder van omhoog. Laat mijn gebed voor uw troon genaken. Red daarmee het leed zo diep ter nederboog. Red mij naar uw belofte en richt mijn zaken. 85ste vers van Psalm 119.
Verhef uw harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.